willen gaan naar Genesis 20. Genesis 20. Waar wij de geschiedenis vinden van Abraham en Abimelech te Gergar. Genesis 20 vanaf vers 1. En daar staat: Abraham nu brak van daar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Seur en vertoefden als vreemdeling in Gergar. Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had: zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gergar, Sara weghalen. Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelech en zeide tot hem: zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want ze is gehuwd. Abimelech nu was niet tot haar genaderd, en hij zeide: Heere, zult gij dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij niet zelf tot mij gezegd: zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: zij is mijn broeder. In onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom: ik weet ook dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. De volgende morgen vroeg riep Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelech Abraham en zeide tot hem: wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden. Ook zeide Abimelech tot Abraham: wat hebt gij beoogd dat gij dit deed? Toen zeide Abraham: ik dacht, wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats. Zij zullen mij doden om mijn vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader en niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. Toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar: dit zal de liefdedienst zijn die gij mij bewijzen zult. Zeg van mij op elke plaats waar wij komen: hij is mijn broeder. Toen nam Abimelech schapen en runderen, slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en hij gaf hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zeide: zie, mijn land staat voor u open, vestig u, waar het u goed doet. En tot Sara zeide hij: zie, ik geef aan uw broeder 1000 zilveren stukken. Zie, dat zal voor u de ogen bedekken van allen die bij u zijn. En gij zult gerechtvaardig zijn, ja, in elk opzicht. Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. De Heer had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten, ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham. Ja, een bijzondere geschiedenis hier in Genesis hoofdstuk 20. De afgelopen keren hebben we stilgestaan bij Genesis 17 en ook bij het eerste deel van Genesis 18, waar Gods belofte kwam en God aan Abraham en Sara beloofde dat zij nog op hoge leeftijd een zoon zouden krijgen, namelijk Isaac. Daarna krijg je naar Genesis 17 en Genesis 18, krijg je het tweede deel van Genesis 18 en ook Genesis 19, wat handelt over Sodom en over Lot. en over de verwoesting van Sodom. Daar hebben we in het verleden al bij stilgestaan toen wij ons hebben bezig gehouden met de geschiedenis van Lot. Daarom zijn we vanmorgen gaan lezen Genesis 20 en pakken we daar de draad met Abrahams leven weer op. En we zijn in Genesis 20 getuige eigenlijk van een hele trieste geschiedenis. Van iets dat we helemaal niet meer verwacht zouden hebben in Abrahams leven dat geschieden zou. We zien opeens een terugkeer van deze man des geloofs naar een houding die Abraham heel vroeger had aangenomen toen hij door hongersnood gedreven was gekomen in Egypteland bij de farao. Ook daar had hij tegen de farao van Egypte die leugen opgehangen. Zij is mijn zuster. En moest Sara zeggen over eigen man, hij is mijn broeder. En waarom? Omdat hij voor zijn leven vreesde. Bevreesd voor zijn leven dwingt hij dus Sara zich anders uit te geven en voor te doen dan zij in werkelijk is, namelijk zijn eigen vrouw. Hij vertrouwt daarbij helemaal niet op de Heere. Hij kijkt dat helemaal niet in zijn leven verticaal, alleen maar horizontaal. En hij kijkt alleen maar naar hoe hij zich misschien zelf daar slim uit zou kunnen redden. Het wordt alleen maar een drama. Het werd een drama in Egypte. En het werd nu ook een drama hier in dat land tussen Kades en Sur, in dat zuiderland waar hij vertoefde bij koning Abimelech. Ja, daar ging hij namelijk wonen, want we lezen in vers 1. Abraham nu brak van daar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Daar Abraham van zijn vrouw Sara gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sara weghalen. Ja, de koning, hier, koning van Gerar, Abimelech, die had daar het volste recht toe, volgens de wet van Hammurabi. Die wet trouwens van Hammurabi, die vind je veelvuldig in het Bijbelboek Genesis. Komt die wet die in het Midden-Oosten door Hammurabi was gemaakt veelvuldig terug. U kunt ook in de Companion Bijbel daar ook een heel aanhangsel van vinden, waarin Bullinger aangegeven heeft waarover al in het Bijbelboek Genesis die wet van Hammurabi om de hoek komt kijken. En dat is bij de verbondsluiting, dat is bij heel wat situaties het geval in het Bijbelboek Genesis. Ook hier. U moet weten, die koning hier, evenals de farao van Egypte, want die deed exact hetzelfde, die haalde Sara bij Abraham weg. Ja, die koningen die handelden volledig in overeenstemming met de wet van Hammurabi. Ze mochten namelijk mooie vrouwen. Natuurlijk, ja, ze mochten in het algemeen vrouwen, maar het waren natuurlijk altijd in het algemeen mooie vrouwen, want ze keken wel goed uit hun doppen, zal ik maar zeggen. En ze mochten mooie vrouwen die zich bevonden in hun koninkrijk toevoegen aan hun harem. Dat mochten ze. Dat mochten ze doen alleen maar overigens met vrouwen die beschikbaar waren. En die van een bepaalde leeftijd waren. Ze mochten ook niet te jong zijn. Maar ze mochten vrouwen, mochten ze toevoegen aan hun eigen harem, mits die natuurlijk niet verbonden waren aan een man, niet getrouwd waren zoals Sara. Maar dat wist deze Abimelech niet. En daarom liet hij Sara halen en voegde haar toe aan zijn harem. Ja, het geeft ook wel aan dat Sara toch wel een hele bijzondere mooie vrouw moet zijn geweest. Want laten we wel wezen, Sara was hier niet een jonge blom. Sara was hier op hele hoge leeftijd. Dat weten we, want we zijn al ver gevorderd met heel de geschiedenis van Abraham en Sara. En Sara wordt hier niet meer genoemd Sara-i, maar Sara, haar nieuwe naam met die H erachter. En Abraham wordt hier niet meer genoemd Abraham, maar Abraham. Dus we bevinden ons na die geschiedenis van de vorige week, waar we stilgestaan hebben bij die naamsverandering. Dus Sara was op hoge leeftijd gekomen. En ondanks dat ze dus op hoge leeftijd was, en ze dus kwam wonen samen met Abraham in het zuiderland, viel ze op vanwege haar schoonheid en liet deze koning haar halen. Nou, verder bewijst ook wel dit hoofdstuk de goddelijke inspiratie van de schrift. Want laten we nou eens eerlijk zijn, als u geschiedschrijver zou zijn geweest, dan had u zeer vermoedelijk deze episode uit de geschiedenis van Abraham maar weggelaten. Want geen enkel historicus zou nog zo'n zwarte bladzijde opeens willen toevoegen aan heel de geschiedenis van Abraham en Sara. Je verwacht ook helemaal niet zoiets meer in Abrahams leven. Je zou kunnen redeneren, daar heeft hij toch al te kampen mee gehad. Jaren geleden was hij toch al in dezelfde situatie geweest, bij de farao van Egypte in Genesis 12. Het is dus eigenlijk een beetje dubbelop, hè, dat je dit hier nog een keer gaat vertellen in een heel andere setting, maar eigenlijk de situatie is dus hetzelfde. Je zou dus zeggen, het hoofdstuk 20 is toch een beetje overbodig in de Bijbel. Dat heeft er geen zin. Zoiets hebben we toch alles gelezen. Het is toch een beetje dubbelop. Ja, maar dat tekent nou juist Gods woord. Gods woord is geen gewoon boek. Gods woord is niet een geschiedenisboek van een historicus die lovend over iemand schrijft. En natuurlijk, we zien wel degelijk in het Bijbelboek Genesis, zien we in Abrahams leven een stijgende lijn. Een stijgende lijn waarin hij geestelijk in het geloof steeds verder groeit. En God had natuurlijk tegen hem gezegd, zoals wij de afgelopen keer lazen in Genesis 17 vers 1. En toen hij dus op hoge leeftijd gekomen was, Genesis 17 vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ja, we hebben gezien de afgelopen keer dat God als ware Abraham uitnodigde om voort te varen tot de volmaaktheid. Zoals zo mooi de Statenvertaling ons zegt in Hebreeën 6 vers 1. En hij had ook daarvoor, voor die laatste etappe, een nieuwe naam gekregen. Abraham was veranderd in Abraham. En als dat allemaal is geschied en je bent op hoge leeftijd gekomen, 99 jaar, je naam wordt veranderd, je wordt uitgenodigd om voor te varen tot de volmaaktheid, je bent als het ware bezig met de laatste etappe van de weg des geloofs, dan verwacht je toch niet dat je zo ongelooflijk hard valt, zoals Abraham hier doet in Genesis 20. En toch geschiedt het, en toch schrijft de Bijbel het op, omdat het een belangrijke les is voor ons als gelovigen. Gods woord vertelt altijd de waarheid, en laat zulke dingen juist niet weg. Ja, op het eerste gezicht lijkt het misschien onmogelijk dat Abraham zo zou handelen, zoals opgetekend staat hier in dit hoofdstuk, omdat hij juist zo ver gevorderd is op de weg des geloofs, juist omdat hij niet zo jong is, en je kan niet zeggen dat Abraham hier een onervaren, jonge gelovige is, maar juist iemand die ver op de weg is, maar juist daarom is het ook goed dat het in de Bijbel staat, want het geeft weer dat als iemand voortvaart tot de volmaaktheid, hoe ver hij ook gevorderd is op de weg des geloofs, hij toch kan struikelen. En laten we heel scherp het maar zeggen, ik denk dat een ieder die op de weg des geloofs wandelt en in de laatste fase van die weg des geloofs komt en hij volwassen wordt in het geloof en tot die volwassenheid, die volle volwassenheid, hè, van de volle wasdom van de Zoon van God, zoals Paulus in Efeze 4 zegt, mag voorwaarts gaan, dan maakt hij juist ook dit soort dingen mee als Abraham in Genesis 20. Je struikelt dan namelijk over iets waar je vroeger al meer over gestruikeld hebt. Ja, wat het ook erg maakt, is dat in Abrahams geval en ook vaak in ons geval, het niet iets is waar je plotseling mee wordt geconfronteerd. Zo is het niet. Het is niet zo dat Abraham plotseling met deze situatie werd geconfronteerd waardoor hij viel. Nee, het heeft hem echt niet met verrassing genomen. Hij had het makkelijk kunnen zien aankomen. En hij zag het ook aankomen. En toch struikelde hij. Eigenlijk over hetzelfde waar hij vroeger ook over gestruikeld was. En wat we hier eigenlijk zien, dat is een voorbeeld van het herhaald terugkeren van oude zonden in ons leven. Oude zwakheden in ons leven. Een oude zwakheid, een oude zonde, die hij, als je dat in de geschiedenis ongeveer nagaat, zo'n 25 jaar geleden ook heeft meegemaakt toen hij bij die farao was in Egypte. En nu reageert hij eigenlijk op dezelfde wijze. Hij kwam toen niet volledig voor de waarheid uit. En hij komt ook nu niet volledig voor de waarheid uit. Het probleem in Abrahams leven hier is, hij zit er dubbel in. En de gevolgen zijn exact hetzelfde. We hebben allemaal onze zwakheden. En die zwakheden die verleiden ons soms tot zonde. En iedereen, het is goed als iedereen zijn eigen zwakheid leert kennen. En voor de ene is het dit en voor de ander is het dat, maar we hebben allemaal onze zwakheden. En hij die staat, ziet toe dat hij niet vallen, zegt het schriftwoord. En het is goed dat je je zwakheid kent. En het is goed dat je je daartegen wapent in het geloof. Want wat gebeurt er met die zwakheden? Die zwakheden hebben een soort repeterende werking. Dat komt steeds in je leven terug. En als je niet in het licht van God, in het licht van zijn aanschijn, in Gods aangezicht, radicaal afstand hebt genomen van dat oude in je leven, van zo'n zwakheid in je leven, als je niet radicaal in het geloof ermee hebt afgerekend op een gegeven ogenblik in je leven, dat je er een keiharde streep doorheen hebt gehaald, en dat je definitief echt van je hebt geworpen, dan zou je meemaken, dan komt dat bij herhaling in je leven terug. Dan kan je er als het ware de klok op gelijk zetten, maar het komt terug. En het kan vele jaren duren, maar het komt terug. Het steekt zijn kop op. Want het is net onkruid. Als je het niet met wortel en al gewoon uitrukt, wegdoet en verbrandt, en je bent niet radicaal genoeg, je haalt alleen maar wat zichtbaar is in je leven weg. Alleen wat boven de grond uitsteekt weg. En het worteltje laat je zitten, dan kan je erop wachten. Er komt dag of morgen een regenbui en dat stukje onkruid, dat schiet weer op. Binnen de kortste keer. Het heeft een veerkracht dat we hier niet weten. En zo is het met onze zwakheden. Zo is het met onze zonden in ons leven. Daarom zegt Paulus ook. Dood dan die leden van die oude mens die op de aarde zijn. Roei het uit. Hou het voor dood. En werp het van je. Doe het weg. Het is wegdoen uit je leven. En we moeten niet denken, ja, wij zijn al zo ver gevorderd op de weg des geloofs en God heeft me al zoveel laten zien en ik heb al zo'n lange weg afgelegd en ik heb zoveel meegemaakt, dat kan mij niet meer overkomen. Nee, dat is niet waar. Oh, we maken, als we op de weg des geloofs vorderen, maken we inderdaad heel veel geestelijke hoogtepunten in ons persoonlijk leven mee. Net als Abraham. Abraham was ook ten strijde getrokken tegen Sedalaomer. Tegen een geweldige overmacht. Die koning die uit Babel kwam. Uit het Babylonische Rijk. Uit Salem kwam. En deze koning leek onoverwinnelijk. En toch maakte Abram mee dat hij in het volste geloofsvertrouwen tegen Sedalaomer optrok. En dat hij zijn broeder als ware uit de handen van de vijand wist te ontrukken. Hij maakte ook in zijn leven me heel bijzonder dat hij heel persoonlijk die koning van Salem, Melchizedek, ontmoette. En dat hij gezegend werd door Melchizedek, de priester, die eigenlijk naar de ordening van Jezus Christus is. Hij maakte ook mee dat de Heere in zijn tenten kwam. En dat hij op tevenzitte kwam. En dat hij persoonlijk met de Heere sprak en dat de Heere zijn plannen hem openbaarde. Wat hij met Sodom ging doen. Hij maakte mee dat toen de koning van Salem tot hem kwam en hem verzocht. Dat hij niet voor de aardse rijkdommen viel. En dat hij de verzoeking van die koning van Sodom wist te doorstaan. Dat hij niet viel geestelijk. En hij maakte mee dat hij op hoge ouderdom, dat Gods belofte die heel zijn leven door steeds maar werden gedaan, steeds duidelijker voor hem werden. God openbaarde steeds meer en meer tot welke hoge roeping hij Abram en het volk in Abram geroepen had. Dat werd hem steeds meer openbaar en juist in de geestelijke dingen nam hij toe in de openbaringen des Heren die God deed vanuit zijn woord. Het ging steeds meer voor hem leven. Het werd hem steeds duidelijker hoe verder hij ook in zijn leven kwam. Maar dat betekende niet dat als hij bepaalde zwakheden in zijn leven daar geen aandacht aan gaf. En hij rekende met een bepaalde houding dan niet af in zijn leven. Dat niet meer zijn kop op zou kunnen steken in zijn leven. En je zou kunnen zeggen, latent was zonde aanwezig in zijn leven, in zijn hart. Je zag het aan de buitenkant niet. Het was eigenlijk zonde waar hij, toen hij daarin gevallen was, daar niet definitief mee had afgerekend. Niet radicaal genoeg. En dan wacht het, en dan wacht het, en dan wacht het. Het is als ware wat we tegenwoordig zeggen, even wachten, nog even wachten, maar op een gegeven moment is de tijd rijp, is de tijd daar, en het steekt zijn kop weer op. Ja, wat zit er verborgen in ons hart? Spreuken 27, vers 19, zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens, de mens. Wie je weet, wie je zelf bent, ja, dan moet je jezelf de spiegel voorhouden. Natuurlijk in de oudheid, ja, hadden ze niet zoveel spiegels, dat kenden ze niet. Een spiegel die ze hadden, dat is ook wel opgegraven, dat was vaak een soort koperen spiegel, waarin men zichzelf dan als ware kon waarnemen. Maar als je je echt wilde spiegelen, dan moest je dat gewoon doen bij de waterkant. Als je dan in dat water keek en de zon scheen en je keek in het water, dan zag je jezelf. Ja, zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens. En als je wil weten wie jij zelf bent als mens, ja, dan weerspiegelt het hart van de mens je. Maar wat leeft er dan in je hart? Vaak weten we dat niet, omdat het erin voor de nodige dingen daarin verborgen zitten. Maar je zou kunnen zeggen, door de omstandigheden gedreven, komt dat in ons leven naar buiten. En God laat ook allerlei situaties in ons leven toe, opdat mogen blijken wat in ons hart leeft. God wil weten en God wil zien wat er in ons hart leeft. En hij wil ook weten dat wij zelf weten wat er in ons hart leeft. Vaak denken wij, vaak vragen wij ons af, waarom laat God allerlei omstandigheden in ons leven toe? Waarom gebeuren er van alles? Van allerlei aardse omstandigheden. Terwijl we bezig zijn met die weg des geloofs. Of was Abraham ook bezig met die weg des geloofs? En hij leefde bij Gods verbond, hij leefde bij Gods beloften, hij leefde steeds meer en meer bij Gods openbaringen. En die waren ongelooflijk rijk. Waarom moest hij dan nog in deze aardse omstandigheden worden verzeild geraakt? Nou, als je kijkt in Deuteronomium hoofdstuk 8, in de geschiedenis van Israël, Deuteronomium 8, de geschiedenis van Israël na de uittocht uit Egypte, waarin komen ze dan terecht? Nou, dan komen ze terecht in de woestijn. En dan heb je daar die omzwerving van Israël in de woestijn. En je kan je afvragen, waarom maakten zij nou al die ontberingen mee in de woestijn? Nou, de Heere geeft daar zelf antwoord op in Deuteronomium 8, vers 2. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Waarom? Om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was. God wil weten, God beproeft ons, om te weten wat er in ons hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Dat is de proef. Dat is het dagelijkse leven. En het dagelijkse leven is de test, de proef. Waarop God wil zien wat er in ons hart leeft. En ja, je hebt ook gezien, uitvoerig in de Bijbel, als je bij Israëls geschiedenis staat, dat zij die 40 jaar omzwierven in de woestijn, wat er allemaal in hun hart was. Dat kwam allemaal tot uiting door al die beproevingen die zij in die woestijn meemaakten. En zo maken wij ook in het aardse leven allerlei beproevingen mee, want eigenlijk net zo goed als voor Israël, het land Kanaan, waar ze later inkwamen, een enorm verschil maakte met de woestijn, zo maakt ons hemels Kanaan, waar we later in zullen gezet worden en waar we in zullen wandelen, ja, dat maakt een enorm verschil met de dag van vandaag. Israël moest wandelen door geloof, wij wandelen net zo goed door geloof. Maar we winden ons wel juist in die aardse omstandigheden. En die aardse omstandigheden, die gebruikt de Heere om te weten wat er in ons hart is. En de Heer weet ook dat wij dat zelf zullen weten. Dat we dus als het ware zelf kennis zullen opdoen. Zodat wij nog meer die oude mens in ons leven daar radicaal in het geloof mee afrekenen. Zodat we echt gaan wandelen in die nieuwe mens, zodat we waarachtig voortvaren tot de volmaaktheid. Werkelijk tot die volle wasdom van de Zoon van God. We moeten ook weten dat wij vaak van tevoren helemaal niet weten hoe we zullen reageren in bepaalde situaties. Van tevoren, als je bepaalde situaties je probeert voor te stellen, dan denk je vaak, dat zal mij nooit overkomen, totdat het moment daar is en je wordt zelf in die situatie gezet. En dan moet nog maar blijken dat je staande blijft. Bijvoorbeeld, wij zullen van onszelf nooit denken dat wij de Heere Jezus Christus aan publiek zullen verloochenen. Als je goed oplet in het evangelie, dan verwacht Petrus helemaal niet, volledig niet, dat hij de Heer zal verloochenen. Hij is er zelfs van overtuigd dat hij, wat er ook gebeurt, de Heere Jezus Christus zal verdedigen. Ja, dat hij ze zelfs bereid is. Hij is zelfs bereid om zijn leven ervoor te geven. En toch, het is nog ineens binnen 24 uur later. Of de haan draait 3 keer. En Petrus heeft 3 keer zijn heer en heiland verloochend. Misschien wel tot zijn eigen verbazing. Ik denk dat hij zelf later gedacht heeft, wat is mij nou overkomen? Ik denk dat Abraham ook gedacht heeft hier, wat is mij nou overkomen? Ik denk dat zeker toen dit geschiedde, dat Abraham een déjà vu had. Want het was als het ware een herhaling van iets wat hij al lang had meegemaakt. En het overkwam hem nou weer. En tot zijn eigen stomme verbazing reageert hij op dezelfde wijze. Omdat hij, als het ware, zich niet goed erop had ingesteld. Niet in het verleden, toen het had plaatsgevonden, radicaal er verder afstand wat van was genomen. Want hij reageert op dezelfde wijze. Ja, onze zwakheden, ons struikelen, komt vaak niet aan het licht in tijden van voorspoed. Als alles prima in je leven verloopt en het gaat allemaal maar voor de wind, ja, dan komt dat niet aan het licht. Maar pas bij de druk van de omstandigheden komen juist die zwakheden van ons aan het licht. En als je dan niet je geestelijk gewapend hebt, ja, dan struikel je. En het is bijzonder dat die omstandigheden juist altijd aardse omstandigheden zijn. Aardse situaties. Ja, het is gemakkelijk om op God te vertrouwen als alles heel prettig in je leven allemaal en voorspoedig verloopt. Maar hoe reageren wij juist in die aardse omstandigheden, in tijden van teleurstelling, in tijden van verlies, in tijden van dat iemand een dierbare van je opeens overlijdt, of in tijden van vervolging, in tijden van persoonlijke ziekte, kortom in tijden van beproevingen. En hoe vaak vinden we dan juist het niet moeilijk om dan juist geloofsvertrouwen te openbaren? We zijn altijd vol van vertrouwen als het gaat om de eeuwige dingen. Dan hebben we een eeuwige zekerheid en noem maar op. Maar we zijn vaak vol van ongeloof en vol van vrees als het gaat om de tijdelijke dingen. Als het gaat om de hemelse dingen hebben we vertrouwen, maar gaat het om de aardse dingen opeens, dan openbaart zich al heel gauw ongeloof, dan is er al heel gauw vrees, want dan staat het ons voor de ogen en voor je het weet, dan gaan wij niet meer vertrouwen op de Heere, maar dan gaan we zelf proberen een en ander maar te regelen en op te lossen. Ja, wij hebben allen in God geloofd. En het is ons gerekend tot gerechtigheid. God rekende dat voor gerechtigheid. Maar hoe dikwijls, zoals in het geval van Abraham, als het gewone dagelijkse dingen betreft in ons leven, hoe vaak vertrouwen we dan niet op eigen inzicht en vertrouwen we eigenlijk niet op de Heere? En mengen we de Heere er helemaal niet meer in en gaan wij onze eigen weg. In Abrahams leven is het wel een hele oude zonde. Een hele oude verkeerde beslissing in zijn leven. Want weet u wat zo opvalt in Genesis 20? Moet u eens opletten wat hij tegen Abimelech zegt. Als het allemaal uitgekomen is. Wat zegt hij dan in vers 11? Vers 11. Toen zeide Abraham, ik dacht, wellicht is er geen vreze gods in deze plaats. Zij zullen mij doden om mijn vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. Toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar, dit zal de liefdedienst zijn die gij mij bewijzen zult. Zegt van mij, op elke plaats waar wij komen, hij is mijn broeder. Wanneer is die afspraak gemaakt? Waar? In Ur der Galdeeën. Jaren geleden. Het is zo oud als de weg van kralingen. Jaren geleden heeft Abraham deze afspraak met Sara gemaakt, lang voordat hij vertrok uit zijn vaders huis. Het is een regeling die heel oud is. Het zijn ook vaak oude zonden in ons leven. En in plaats dat hij die regeling die hij hier met Sara genomen had, heel vroeger in Ur der Chaldeeën, nog eens tegen het licht had gehouden, die regeling had afgeschaft, omdat hij in het geloof was gegroeid, als ware een en ander in zijn leven had bijgesteld, heeft hij dat vergeten te doen. We moeten oppassen met die oude mens. Als we die niet geheel wegdoen en we laten bepaalde zaken, laten we in leven, ja, dan worden we er later in ons leven gegarandeerd mee geconfronteerd. Wat ook bijzonder is in het hoofdstuk wat we eruit kunnen leren, is dat een kind van God, die loopt niet in zeven sloten tegelijk. Alles wat we doen, dat valt op. Alles wat we doen, komt uit. En een kind van God zondigt zwaar als die zondigt. En een kind van God, als die zondigt, dan heeft dat nogal wat consequenties. En dat zie je hier in hoofdstuk 20 ook, want voor die Abimelech heeft dat heel veel consequenties. We lezen dat Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, als waren die moederschoot, hè, elke moederschoot was toegesloten, zodat zij niet konden baren ter oorzake van Sara, de vrouw van Abraham. En terecht zegt ook Abimelech in vers 8. De volgende morgen vroeg riep Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelech Abraham en zei tot hem, wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u gezondigd dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Een grote zonde, daar spreekt Abimelech over. Het is ook een grote zonde. Een kind van God, als die niet op de Heere vertrouwt, ook juist in die aardse dingen. De gevolgen zijn groot. Het was ook een grote zonde die deze Abraham nu deed. Maar we mogen ook weten uit dit hoofdstuk dat als wij zo uitglijden, ja, God die bemoeit zich met ons leven. We moeten ook bedenken dat God ook in de aardse omstandigheden met ons leven betrokken is. En dat hij ook wil weten wat er in ons hart is. En daarom komt het ook uit. Daarom grijpt God ook in. En we hebben gelezen dat die Abimelech die droom ontvangt waarin de Heere openbaart aan Abimelech dat Sara niet Abrahams zus is in de eerste plaats, maar in de eerste plaats Abrahams vrouw is. En dat als echt Abimelech geslachtsgemeenschap zou hebben met Sara, dat hij voorzeker zou sterven, en niet alleen hij, maar ook al zijn dienaren, heel zijn huis, heel zijn koninkrijk, daar zou een oordeel over komen. Daarom laten we wel wezen, ook als wij in ons eigen leven een eigen plan bedenken, een eigen geheim plan bedenken, en de Heere der en het niet van de Heere verwachten, ja, dat geheims, ja, dat komt allemaal uit. Want voor de Heere zijn wij een open boek. En wat een ander allemaal kan doen, wij kunnen dat niet doen. Omdat de Heere betrokken is in ons leven. Wat verder ook bijzonder is, dat is dat bijzonder is dat God genadevol is hier ten opzichte van Abraham. Want hoe reageert God? Verliest nou God opeens zijn geduld met Abraham? Is nu opeens alles teloor? Is nou heel die geestelijke groei die Abraham heeft meegemaakt, wordt hij nu in één klap hierdoor helemaal teniet gedaan en schuift God Abraham helemaal aan de kant? Nee, het is een incident. En God blijft het beschouwen als een incident. Ook al heeft Abraham eigenlijk God onteerd hierdoor om op de Heere niet te vertrouwen, verwerpt God Abraham niet, maar redt hij Abraham en Sara uit deze situatie. Het is ook niet zo dat hierna opeens Abrahams roeping, die van Genesis 12 af is, dat hij hiermee ongedaan wordt gemaakt. Waarom is dat? Nou, in Romeinen staat, Romeinen 11, zoek het maar eens op. En ik weet wel, dat wordt gezegd ten aanzien van Israël. Maar in Romeinen 11... Er staat in vers 29 die bekende woorden, Romeinen 11 vers 29, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En ik ben blij dat dat in de Bijbel staat. Dat Gods genadegaven, Gods genadegiften en Gods roeping onberouwelijk zijn. Dat ligt volledig aan Gods kant. Gelukkig niet aan onze kant. Gelukkig niet aan Abrahams kant. Abraham die heeft in feite er niets aan kunnen doen dat God hem riep. Hij heeft daar niet voor kunnen zorgen. Hij heeft het ook niet kunnen bewerken. En hij kan gelukkig ook niet bewerken dat God hem niet meer roept. Gods roeping is onberouwelijk. Hij heeft geen invloed om die roeping te verkrijgen, maar hij heeft ook geen invloed om die roeping te verliezen. Het ligt aan Gods kant en gelukkig Gods genadegaven. En Gods roeping zijn onberouwelijk. En dat geldt niet alleen voor Abraham, dat geldt gelukkig ook voor ons. En ondanks dat wij struikelen, ondanks dat wij in vele dingen uitglijders maken, is Gods roeping onberouwelijk. En als een uitglijder is geweest, en dat God in ons leven zich dan daarmee bemoeit, en dat hij dan inderdaad ingrijpt, en dat hij dan persoonlijk tot ons spreekt, wat uiteindelijk geschiet er dan, dan zet de Heere ons weer neer op de plek en op de plaats die we hebben bereikt in het geloofsleven. En dat was toch wel misschien moeilijk te verteren voor die Abimelech. Maar God doet dat. Want wat doet God? Wat zegt God in de droom tegen Abimelech? In Genesis 20. Namelijk in vers 6. Nadat in de droom Abimelech zich verdedigd heeft dat hij er toch niks aan kon doen. Hij wist dat toch niet, dat Sara de vrouw van Abraham was. Dan zegt God tot hem, en God zei tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uw harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En nu breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven. Dan denk je, hoe is het mogelijk? God openbaart aan Abimelech wie Abraham ook in zijn oog, in Gods oog is. Hij is een profeet, hij is een dienstknecht van God, hij is een geroepene. Hij is een verkorene. En notabene Abraham die hier in dit hoofdstuk valt, die moet voor die Abimelech bidden. En Abimelech uiteindelijk, die aanvaardt het ook, want Abraham die bidt ook voor hem. Want aan het einde van het hoofdstuk, in vers 17 staat, toen bad Abraham tot God en God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. God herstelt ons gelukkig altijd in de positie waarin hij ons door genade heeft gebracht. En gelukkig is dan Gods roeping onberouwelijk. En in het oog van de wereld zijn we misschien wel enorm gevallen. En hebben we enorm raar gehandeld. Maar God die erkent en God die bewijst aan een ieder wie we zijn. En waar hij ons door genade heeft gebracht. Gelukkig maar. Dat wij in ons leven. Ja, niets aan onszelf. Aan die roeping. Meer kunnen afdoen. Dat het Gods werk aan ons en in ons is. Hè? En dat hij met zijn werk doorgaat. Zoals hij ook met Abraham weer doorging. Want naar hoofdstuk 20 komt hoofdstuk 21. Waarin God zijn belofte aan Abraham en Sara bewaarheid doet worden in die geboorte van Isaac. Goed, daar gaan we de volgende keer mee stilstaan. We gaan